Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 102, de versen 3 en 4. Ik voel de krachten mij begeven en ik slijt de nacht. In eenzaam waken, 102 vers 3 en vers 4. Het woord Gods uit twee psalmen. Eerst uit psalm 102. Daarvan lezen we de eerste 12 versen. En daarna lezen we psalm 124. dus eerst de 102e psalm, de eerste 12 versen daarvan en vervolgens psalm 124. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van psalm 31. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Psalm 102, een gebed van de verdrukte als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen van mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastiglijk, want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdort als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem van mijn zuchten. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen zweren bij mij, want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weer nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Tot zover deze eerste schriftlezing, dan nu psalm 124. Een lied Hamaalot van David. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen u Israël, ten ware de Heere die bij ons geweest is als de mensen tegen ons opstonden, toen zouden zij ons levend verslonden hebben als hun toorn tegen ons ontstak. Toen zouden ons de wateren overlopen hebben, een stroom zou over onze ziel gegaan zijn, toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. De Heere zij geloofd die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord van God, onze tekst voor de prediking van vanavond, vindt u op 3 plaatsen, allemaal in het psalmboek. Allereerst in psalm 102, en daarvan het 8e vers. Psalm 102, het 8e vers. Daar zegt de onbekende dichter van deze psalm: ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Vervolgens psalm 124 en daarvan vers 7. De dichter van deze psalm kennen we bij name, dat is David. David zegt in psalm 124 vers 7... onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. En dan psalm 84. Van weer een andere dichter. Psalm 84, een psalm voor de kinderen van Korach. Het 4e vers. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wij willen samen bidden. Heere, wij mogen ook vanavond weer tot u opzien. Gij zijt de getrouwe God. En gij zegt dat van uzelf, zo openbaart gij uzelf, maar gij bewijst het ook. Al was het alleen maar in het feit dat wij nog altijd gespaard en verzorgd zijn, en al was het dan verder ook alleen maar uit dit feit, Heere, dat u nog altijd weer met het woord van uw genade tot ons komt. En dat u het daarin betuigt geen lust te hebben in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. En u danken wij, uw ootmoedig, voor alles wat u van uzelf zegt en wat u ons bekend maakt. Wij behoeven niet in het duister te tasten. Wij zijn geen mensen die in grote onkunde voort moeten leven, die van u en van uw wegen nooit iets horen. Zulke mensen zijn er wel in deze wereld, maar daar horen wij niet bij. Wij zijn rijk, bevoorrecht, doordat gij ons de woorden des levens toevertrouwde en ons ook zelfs de prediking van uw woord nog geeft in een land waarin die verkondiging ongehinderd voortgang mag hebben. En zo zijn wij inderdaad rijk bevoorrecht vergeleken met vele anderen die als blinde heidenen voortgaan of als mensen die dan wel eens waar gehoord hebben van u en van uw woord, maar die u eigenlijk naar uw woord ook niet kunnen dienen en kunnen vrezen en kunnen eren, omdat dat in het land waarin zij wonen onmogelijk gemaakt wordt, zodat als ze het toch zouden willen doen, ook samenkomsten als gemeenten beleggen met enkele medegelovigen, ze dat alleen maar kunnen doen met grote risico's. Heere, zulke zijn er ook in deze wereld, en als we in dit ogenblik aan hen denken, dan bidden wij van u wil bijzonder ook voor hen zorgen. Wat hebben wij het in vele opzichten gemakkelijk. Het kost ons niet eens iets om christen te zijn. Mogelijk dat diegene er wel wat moeite mee ondervindt in zijn werkkring of in haar werkkring. Zodat als we belijden uw naam te willen eren en uw woord te willen gehoorzamen, we misschien toch wel van bepaalde mogelijkheden die anderen nog wel hebben worden beroofd. Maar overigens dan kost het ons maar heel weinig om christen te zijn en de Bijbel te lezen en naar de kerk te gaan. Dat kan allemaal ongehinderd. Maar dat is bij vele anderen in deze wereld zo niet. Heren, zoudt u daar waar verdrukking en waar vervolging is en waar het christendom eigenlijk een verboden religie is en christenen gekort worden in hun rechten, zoudt u daar bijzonder ook uw hulp willen betonen en genade en standvastigheid en getrouwheid willen geven, Want dat moet een mens toch ook allemaal eerst ontvangen, wil hij het kunnen beoefenen. Heere, denk aan uw kerk, waar ze vervolgd wordt. Denk aan degene die uw naam beleiden, daar waar ze dat moeilijk of bijna niet kunnen doen. En wilt gij ons doen zien, Heere, dat wat u ons nog geeft aan vrijheden uiteindelijk ook een geweldige verplichting met zich meebrengt. Wij kunnen de vrijheid ook misbruiken tot een oorzaak voor het vlees. O God, bewaar ons daarvoor en geef dat wij de middelen der genade getrouw mogen gebruiken en dat we met ernst u de Heere mogen zoeken en de dagen mogen uitkopen en dat wij gebruik mogen maken van elke gelegenheid die gij schenkt om kennis van u en van uw wegen te mogen opdoen. Heere, wij zijn rijk bevoorrecht en daar mogen we uw naam voor erkennen. Maar wij beseffen tegelijkertijd, Heere, dat de voorrechten die u ons geeft, net zo min als het voedsel dat we dagelijks gebruiken, ons enig nut zullen kunnen doen als uw zegen er niet aan verbonden is. Wilt u geven dat die zegen er dan ook op mag rusten? Ook op de verkondiging van uw woord van deze avond. Als we met elkaar weer in uw woord mogen lezen en als uw woord ons ook weer meeneemt naar het leven in de wereld der dieren. Als wij op de vogeltjes mogen letten. En u hebt zelf gezegd, aanmerk de vogelen des hemels. Dus u roept er ons zelf toe op, Heren, om daar acht op te slaan. Hoe die beestjes leven en hoe u voor hen zorgt. Om daar ook lering uit te nemen. Lessen uit te trekken, onderwijs uit te ontvangen. Heren, wij bidden van u, licht ons voor met uw Heilige Geest. En laat uw genade in ons midden mogen worden verheerlijkt. U kent ons allemaal, Heren. Adresseer uw woord dan ook aan een ieder van ons overeenkomstig onze noden en behoeften. En als we vanavond met elkaar naar dat woord van u mogen luisteren, Heren, laat het dan over niemands hoofd heen gaan en niemands hart passeren. Maar laat het doordringen in ons oor en laat het doordringen nog dieper in ons hart, zodat we er verstaan, zodat we het verstaan mogen en zodat we ook de kracht van uw woord mogen ervaren. Bewaar ons voor de zonde. En voor alles wat niet deugt, wat in ons denken niet deugt, wat in ons spreken verkeerd is, wat in ons handelen niet goed is. Heere, wilt u er ons voor bewaren en wilt u ook genadig vergeven alles wat wij misdaan hebben. Onze zonden getuigen tegen ons, Heere, en het zijn er niet weinigen. De dingen waarmee wij tegen u overtreden hebben zijn zeer talrijk, een berg van ongerechtigheden. En afgedacht nog van al de dingen die we verkeerd deden en al de dingen die we niet gedaan hebben, is er ook nog de verdorven bron van alle wanbedrijven. O God, als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou bestaan? En niemand van ons zou nog enige zegen kunnen verwachten. Maar wilt u het wegnemen, Heere, al die zonden? En wilt u om Christus wil, om het bloed van het verbond, ons reinigen van alle ongerechtigheden. Wees u met alle die het moeilijk hebben, die met zorgen in hun leven worstelen, die angstige vragen hebben, die ze ook niet meer kunnen onderdrukken en waar ze zich ook niet van kunnen afmaken, die ze niet van zich af kunnen zetten. En wat kan een mens geplaagd worden, Heren? Wat kan een mens ook 's nachts geplaagd worden als hij de slaap niet vatten kan en als allerlei gedachten in hem vermenigvuldigen en als allerlei zorgen een mens kunnen gaan kwellen en als verdriet echt verdriet wordt, ook in de beleving, en als de rouw aan ons bestaan knaagt. Heren, wij bidden van u dat we in zulke omstandigheden toch niet zullen wanhopen, maar dat er van uwentwege toch een deur geopend zou mogen worden, waardoor wij misschien niet in één keer van alles verlost zijn, maar waardoor wij toch weer moed mogen vatten en hoop mogen krijgen. En zeker als, Heere, de kwellingen van geestelijke aard zijn, als wij vanwege ons zondig bestaan soms in het duister rondtasten en niet weten hoe wij ooit met u, de Heere, verzoend kunnen worden, als de nood ons kwelt, als de dood ons bedreigt, ach, wat kan er allemaal niet zijn, en waar kan ook de duivel gebruik van maken. Heere, laat het licht van uw woord over ons levenspad schijnen, want alleen in uw licht zien wij het licht, anders zien we het niet. En er is alles donker, maar als u met uw licht schijnt, Heere, dan kunnen we ook weer een stap verder. En dan meer dan één stap zelfs. En als u ons bij de hand neemt, en als u het donker op doet klaren, o Heere, dan kan de ziel in verwondering zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, zelfs dat. Dan worden in de tegenspoeden toch ook gekend de deugden Gods tot zaligheid en verlossing van ellendigen. Heere, ontferm u zich zo over alle die in nood zijn. Het zij lichamelijke nood, het zij geestelijke nood, het zij psychische nood, Heere. U weet wat er allemaal zijn kan. Het is allemaal sinds de val in het paradijs over deze wereld heen gekomen en heen gespoeld. En het raakt dan die en dan die, en sommigen gaan er heel diep door. Ontferm u onze Heere en wees ons genadig en goed. We bidden u voor hen die over ons geplaatst zijn en die verantwoordelijkheden dragen, grote verantwoordelijkheden, en wie beslissingen soms vele consequenties hebben en vele levens raken. Heere, laat er toch gerecht gedaan worden. Laat er toch gericht gehandeld worden overeenkomstig van uw woord, uw geboden. En wilt u zo uw genade nog gebieden, opdat we ook in ons land nog een stil en gerust leven zouden mogen leiden. Hoor ons, genadige God, in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen de 124ste psalm, alle versen, 124. De collecte die van u gevraagd wordt is vandaag voor de kerk. gemeente, dat ook uit de wereld van de vogels de Heere in zijn woord gebruik heeft gemaakt om daaraan illustratiemateriaal te ontlenen, om ons een aantal dingen te leren uit de wereld van de vogels. Bekend is bijvoorbeeld het beeld van de duif. Komt nogal eens voor in het woord van God. Gelijk een duif door het zilverwit, Psalm 68, en dat is nog maar één voorbeeld. Bekend is ook het beeld van de arend, gelijk een arend zijn nest opwekt. En daar vergelijkt de Heere zichzelf dan mee in zijn zorg voor zijn volk. Maar vanavond kijken we niet naar de duif met haar prachtige veren. En vanavond letten we niet op de arend met zijn machtige wiekslag. Maar vanavond letten we op het vogeltje dat over de hele wereld te vinden is. En dat we wel duizend keren zien, het eenvoudige musje. Of zoals het in het Hebreeuws luidt, de zippoor. En waarom zeg ik dat? Niet om geleerd te lijken, maar omdat het woordje zippoor soms door mus, maar soms ook door vogel vertaald wordt. Het is een vrij algemeen woord. En het betekent inderdaad een vogel of een vogeltje. U kent dat woord Zippoor wel uit de naam van de vrouw van Mozes. Zij heette Zippora, een vrouwelijk vogeltje. Zo was ze door haar vader of door haar moeder genoemd. En dat gebeurde wel meer dat mensen, vooral ook meisjes, naar een dier, naar een vogeltje genoemd werden. Maar dat woord Zippoor is dus een mus. Maar omdat de mus zo algemeen en overal voorkomt, is het eigenlijk ook het woord geworden waarmee het vogeltje wordt aangeduid. En we vinden dat beide terug in het woord van God. Om te beginnen heeft de Heere Jezus ook over de mussen gesproken. Ik kijk even naar het 12e hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Daar heeft de Heere Jezus deze woorden gesproken: worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penningskens? Af en toe werd er handel gedreven in mussen. Ik kom daar straks nog even op terug, maar ze brachten nooit zoveel op. Ze hadden maar hele geringe waarde. 5 musjes voor 2 penningsjes. Ze werden dus verhandeld. Maar ze brachten weinig op. Waarom werden ze verhandeld? Wel, omdat onder Israël, zeker bij hele arme mensen, mussen soms ook een stukje van het dagelijks voedsel vormden. Dan moet je er dan tegelijkertijd ook weer bij zeggen, nou veel zullen ze van zo'n musje niet kunnen hebben kunnen eten, want daar zit maar heel weinig vlees aan. Maar wat heel belangrijk is in dat woord van de Heere Jezus, dat alhoewel die beestjes weinig waarde hebben, de Heere er toch bij kan zeggen, en niet één van die is voor God vergeten. Duizenden zijn er over de hele wereld, wat zeg ik, miljoenen. En niet één van die allemaal, zegt Jezus, en zegt dus de mond der waarheid, is van God vergeten. Al worden ze 5 stuks verkocht voor 2 penninkjes, toch weet God ze allemaal te vinden. Kent hij ze allemaal, vergeet hij er niet één. Dat is sterk uitgedrukt. Wat wordt op deze manier, op een hele duidelijke wijze, de alwetendheid en de zorg van God de Schepper onder woorden gebracht. De Heer Jezus zegt ergens, er valt er niet één van het dak zonder de wil van de hemelse Vader. Al zijn ze nog zo gering in waarde. God zorgt ook voor de musjes. Moet je eens naar kijken als je die musjes door de tuin ziet hippen. God zorgt voor ze. Niet één is voor God onbekend. Als ze verkocht werden, zoals de Heere Jezus zei, dan moesten ze natuurlijk eerst wel gevangen worden. En dat gebeurde ook. In Israël werd jacht gemaakt op mussen. En vooral als de akkers gemaaid waren en als de mussen daar dan probeerden nog wat voedsel te vinden, wat uit de halm gevallen gerstekorrels of graankorrels enzovoort, dan waren de vogelvangers er als de kippen bij om hun net over zo'n akker uit te spreiden. En dan werd alles wat in dat net kwam, al die vogeltjes, die werden uiteraard gevangen genomen en later op de markt verkocht. En mussen lieten zich gemakkelijk vangen, want die waren zo vertrouwd in hun omgang met de mensen, die durfden zo dicht bij de mensen te komen, dat ze vrij snel eigenlijk ook al een prooi van de mensen waren. In hun argeloosheid waren ze zo eigenlijk snel gevangen. En ik heb u vorige keer, toen het over de vissen ging, een woord uit het boek Prediker voorgelezen, uit Prediker 9. Daar wordt ook gesproken over de vogels. Als het gaat over de argeloosheid van mensen, waarmee mensen soms door het leven heen dwarrelen, dan zegt de Heere hier via Prediker 9 vers 12 dat ze dan op de vissen of op de vogels lijken. Daarom ook de mens die zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogels die gevangen worden met de strik. Gelijk die alzo worden de kinderen der mensen verstrikt ter boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. Die mussen zijn er zomaar bij. Zomaar in het net verstrikt, zoals de vissen ook zomaar argeloos het net binnenzwemmen. En dat beeld, zegt Prediker, van een mens. Van een mens die onnadenkend voortleeft. Die zich helemaal niet realiseert van welke gevaren hij aan alle kanten omringd is. En dan gebeuren er zomaar ongelukken. Ach, wat mislukken, wat verongelukken er veel mensenlevens. Lees het boek Spreuken eens. Dan krijg je dat beeldende hoofdstuk 7 in het Spreukenboek. Van een man, een jonge man, die heel argeloos gevangen wordt in het net van een vreemde vrouw. Een vrouw die hem weet te verleiden en die hem mee weet te troggelen en die hem tot zonde weet te brengen. Als een os, zo lezen wij in Spreuken 7 vers 22, gaat hij ter slachting. En in vers 23 lezen wij, totdat hem de pijl zijn lever doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat die tegen zijn leven is. Zo kun je zomaar in argeloosheid in de strik lopen en er geen besef van hebben dat je dan voor eeuwig verstrikt raakt. Dat je dan in het net van de zonde komt en dat je er jezelf nooit meer uit kunt bevrijden. En zo loeren er wat gevaren op ons levenspad. En als we er niet op bedacht zijn, als we er geen erg in hebben, in al die gevaren, van welke aard dan ook, dan leven we uiterst gevaarlijk. En vandaar dat de Heer in zijn woord zo menig keer oproept om waakzaam te zijn, om je ogen open te hebben. Ga niet met gesloten ogen door het leven. Ga niet zo argeloos door het leven dat je geen besef hebt van wat er aan zondemachten om je heen op je leven loeren. Ga niet zo door het leven heen dat je geen besef hebt van de aanwezigheid van een vogelvanger links en van een vogelvanger rechts. Allemaal dienstknechten van de vorst der duisternis, de duivel die altijd weer probeert om een mens zijn ziel te verstrikken. Een strik die tot tegen je leven gericht is. Besef dat toch. Elke zonde, van welke aard dan ook, of het de zonde is die in Spreuken 7 beschreven wordt, of een ander kwaad dat ergens anders in het woord van God aangeduid wordt, besef toch dat elke zonde, van welke aard die ook is, zo net is, zo strik is. En daarom zei de Heere Jezus, bid al dus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Bid dat dan. En bid dat dan gedurig. En als je nou door genade geleerd hebt welke strikken er in je leven zijn, weet je het dan? Als je door genade ontvangen hebt dat de Heere je deel geworden is en dat je bij hem een schuilplaats hebt kunnen zoeken en kunnen vinden. En als je het wel eens beleefd hebt dat de Heere zijn vleugelen als het ware over je uitbreidt en je veilig stelt, zijn dan de gevaren voorgoed geweken? Ach, denk eens even aan David. David, die zo mooi gezongen had, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Die zo mooi gezongen had, en toen was hij nog niet eens zo oud. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, gij zijt met mij. David die zo mooi gezongen had en die het ook zo mooi onder woorden kon brengen. Als ik de hemel aanschouw, het werk van uw vingeren, hoe groot zijt gij, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En hij zei het met zijn mond, maar hij zei het ook met zijn hart. En dan is David jaren later op het dak van zijn paleis. En dan is hij argeloos als zo'n vogeltje die geen erg heeft in de strik die hem gespannen wordt. Daar op het dak verderop. En heeft hij er geen erg in dat daar de duivel bezig is met zijn verleidingen en met zijn verlokkingen. En dat hij daar in dat geval Bathseba voor gebruikt. En in zijn argeloosheid gaat David verder en verder op die weg naar de strik. En hij beseft niet dat hij tegen zijn leven gericht is. En dat was dan een kind des Heren. En zo zijn er ook voor degene die de Heren vrezen altijd nog weer strikken die hen... die hun pad omzomen. Jeremia spreekt daarvan in zijn klaagliederen. Klaagliederen 3 vers 52. Die mijn ziel zijn, die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogeltje dapperlijk gejaagd. En dat zijn vooral ook die geestelijke vijanden die Jeremia ook heeft leren kennen. En die het op zijn ondergang hebben voorzien. Als was hij een vogeltje, zo hebben ze op hem gejaagd. En ze konden niet rusten voordat ze hem gevangen hadden. En als het nou aan Jeremia ligt, dan was het met Jeremia gegaan zoals het met David gegaan was. En het gaat met al Gods kinderen, als het aan hen ligt en als het van hun waakzaamheid moet komen en van hun getrouwheid, dan gaat het met al Gods kinderen net zoals het met David gaat. Want wie kan aan de listen ontkomen? En wie kan staande blijven? Wie kan in de verzoekingen overeind blijven? Is een mens dan niet altijd zwak, ondanks ontvangen genade? Is hij dan niet spoedig toch verloren? En als hij dan niet gevangen wordt, dan wordt het leven van een kind des Heren vaak gekenmerkt door omzwerven. Door altijd weer opgejaagd worden, zoals ze Jeremia ook als een vogeltje hebben opgejaagd. En wat is daar het gevolg weer van? Altijd maar te moeten zwerven, altijd maar te moeten worden opgejaagd, altijd maar te moeten vluchten. Wat is daar het gevolg van? Dat de mens zich vaak zo eenzaam kan gaan voelen. En dat hij zich zo ongelukkig kan gaan voelen. En dat vind je dan ook terug in het woord van God. Want de Heer beschrijft alle levenssituaties die maar denkbaar zijn. Die gedachte vind je nou in Psalm 102. Daar zit die dichter. Eenzaam. Hij heeft erover geklaagd. Dat begint die psalm trouwens mee. Dat is heel mooi. Hij heeft zijn klacht uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Vergeet u dat niet. Daar begint het mee. Een verdrukte die zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere als hij overstelpt is. Hoor, Heere, mijn gebed. En laat mijn geroep tot u komen. En dan beschrijft hij zijn situatie dat hij brood eet als as. Dat zijn hart geslagen is en verdord. En dan grijpt hij naar beelden. Dan zegt hij, ik ben een roerdom der woestijn geworden. Daar in die eenzaamheid waar niemand is, waar geen mens te vinden is. Daar zit hij als zo'n roerdom in de woestijn, als een steenuil in de wildernissen. En dan onze tekst vers 8. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Wel eens een eenzame mus gezien. Mussen leven altijd in hele zwermen. En er moet wel wat gebeurd zijn als er eentje eenzaam geworden is. Als die alleen overgebleven is. Dan moet er met zijn kameraadjes heel wat gebeurd zijn. Die zijn of allemaal in dat net omgekomen, gevangen. Of die zijn allemaal weggevlucht. En hij kon niet mee. En nou zit hij daar eenzaam. Op het dak. De rand van de goot. Helemaal alleen. Zijn kopje diep in zijn veren gedoken. Hij treurt. Hij is ellendig. Dat is de gesteldheid waarin deze dichter zich bevindt. Die verdrukt. Die overstelpt is. Daar herkent hij zich. Hij heeft eens gekeken en toen zag hij daar zo'n eenzaam musje zitten. Hij zegt, nou, dat is nou precies mijn beeld. Hoe komt dat? Wanneer is een mens zo? Een mens kan zo zijn door psychische oorzaken. Laat ik dat ook eens benadrukken. Niet alleen maar geestelijke oorzaken. Het heeft niet altijd de achtergrond in de verhouding met de Heer, al kan het wel heel dicht bij elkaar liggen en zelfs wel samengaan. Maar psychische oorzaken kunnen er ook aanleiding toe gegeven hebben dat een mens zich zo voelt. Dat hij in zo'n neerslachtige stemming is terechtgekomen. Dat hij zijn weg niet meer ziet. Dat hij zich ellendig voelt. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Je vindt het in Psalm 25 dus ook weer terug. Ik weet niet of u zulke ervaringen ook kent. Dat je vanwege zielsgesteldheid, vanwege de psyche. Mensen bestaat uit lichaam en ziel, u weet dat. Je kunt aan je lichaam allerlei dingen mankeren, allerlei lichamelijke, somatische ziekten hebben. Maar je kunt ook psychisch gedeprimeerd zijn, depressief zijn geraakt. Geen licht meer zien, geen moed meer hebben, geen kracht meer hebben. Zelfs lichamelijk ook uitgeput zijn vanwege al het gepieker en al het gepeins. Ik weet niet of u het uit uw eigen ervaring kent. Ik weet dat er in onze gemeente mensen zijn die aan deze kwaal lijden soms. Maar denk daar nooit gering over. En als u het niet kent, haal daar dan toch de schouders niet over op. En denk nou niet van zulke mensen dat ze zich een beetje aanstellen en dat ze een beetje aandacht vragen. Als u er zelf niet in kunt komen in die gevoelens, omdat de Heere u ervoor bewaard heeft en omdat de Heere u een ander soort inslag en een ander soort karakter en een ander soort psyche gegeven hebt, wees er dan dankbaar voor, maar besef wel dat het bij anderen voorkomt en dat dat soms een zwaar lijden is. Vooral als we dan in die neerslachtigheid en in die ingezonkenheid ook nog eens een keer zo ver komen als deze dichter die niet eens meer slapen kan. Ik waak, zegt hij. Zo ellendig is hij dat hij er niet eens meer van in slaap kan komen. En dan wordt hij natuurlijk nog almaar ellendiger en almaar vermoeider. Het kan ook door geestelijke oorzaken, en dan bedoel ik het nou in een andere zin, veroorzaakt worden. Geestelijke oorzaken in die zin dat het inderdaad onze directe verhouding tot de Heere raakt. Als, ja, zoals die eenzame mus er als een kameraad in de steek gelaten is. Hij kon niet met ze mee of ze zijn allemaal gevangen terwijl hij net aan dat net ontkomen is. Zo kunnen de mensen ons ook vergeten. Zo kun je ook een eenzaam schepsel worden. Maar vooral als je dan ook nog gaat denken en gaat geloven dat de Heere je vergeten is. En dat de Heere niet meer aan je denkt. En dat Gods oog niet meer op je gericht is. En dat de Heere niet meer van je weet. Zolang je nog kunt geloven, de Heere denkt aan mij. Zolang je nog kunt zeggen met Psalm 40, ik ben wel ellendig en noodruftig en ik zit er nou wel als zo'n eenzame mus op de rand van de dakgoot. Maar de Heere denkt aan mij, dan kun je het nog hebben. Maar als je nou ook nog moet gaan denken dat de Heere je ook vergeten is. Dan kan dat met zich meebrengen dat de mens ook de nachten doorbrengt met waken. Dat de slaap van zijn ogen wijkt. Dan zegt Asaf, dacht ik aan God, dan maakte ik misbaar. Peinsde ik. Zo kwamen de klachten alsmaar in mij op. Hoe komt het dan weer goed? Hoe kun je weer Gods aangezicht in gunst tot je gewend zien? En ga dan eens na waar de oorzaak zou kunnen liggen. Waar ligt de oorzaak? Waarom zit die mus daar zo eenzaam? Is die misschien zelf weggezworven? Heeft die zelf misschien iedereen in de steek gelaten? En is die heel willekeurig en heel dwaas en eigen weggegaan? Ja, je kan in geestelijk opzicht zelf ook bij de Heere vandaan gaan. Is dat misschien de oorzaak? Dat je toch weer toegegeven hebt aan het verkeerde. En dat je daar het ongenoegen van de Heere mee op je hals gehaald hebt. En dat daardoor de tere omgang met de Heere verstoord en verbroken is. En nou weet je niet meer hoe het goed moet komen. En dan komen er bij al de klachten over je eenzaamheid en over je verlaten zijn ook nog zelfbeschuldigingen. Ach, hoe komt het nou weer goed? Je kunt het wel verknoeien, maar je kunt het nooit meer zelf goed maken. Nou zijn hier nou van die eenzame mussen, om ze maar eens zo te noemen, die voor eigen waarneming wegkwijnen. Of zijn hier van die mussen die eerlijk moeten toegeven dat ze in het net gevangen zitten en dat ze er niet meer uit kunnen. Dat ze verstrikt zijn. Hoe? Nou ja, hoe het dan ook gekomen is. Maar nou zit je verstrikt. Is er nou nog doen aan? Is er nou voor zo'n eenzame mus op het dak nog doen aan? Is er nou voor zo'n gevangen vogeltje nog doen aan? Wat zegt het woord van God daar nou van? Toen we het een paar weken geleden over de leeuw hadden. Uiteraard een heel ander soort dier. Toen heb ik u een woord gelezen uit de profetie van Hosea. Ik ga weer met u naar dat woord in Hosea 11. Daar heeft de Heere het beeld van de leeuw gebruikt en op zichzelf toegepast. En van zichzelf gezegd dat hij als een leeuw zou brullen in de richting van de vijanden van zijn volk. En hij zou door zijn gebrul die vijanden van zijn volk de schrik aanjagen, zodat die vijanden die zijn volk gevangen hadden genomen en gevangen hadden gehouden, als gedwongen zouden worden om die prooi, die buit die ze hadden los te laten. Hosea 11, vers 10 en 11. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij zal brullen als een leeuw, zo zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Ze zullen bevende aankomen als een sipoor uit Egypte en als een duif uit het land van Asser, en ik zal hen doen wonen in hun huizen. Naast dat beeld van de leeuw waarmee de Heere zichzelf vergelijkt, hier ook weer het beeld van het vogeltje. Gevangen, dit keer gevangen door de vijanden, door de Assyriërs en door de Egyptenaren, die zich door hen van hen deden dienen en die niet van plan waren ze ooit weer los te laten, kunt u denken. Maar dan komt de Heere, hij is een bevrijdende kracht. En zoals ik u zei, dan brult hij en dan jaagt hij zijn vijanden schrik aan en hij verlamt hun handen, zodat zij de prooi, de vogel, de duif moeten loslaten. En dan keert dat vogeltje terug naar zijn nest. Hoe? Al bevende. Want het heeft ook die stem van de leeuw gehoord. En die leeuwenstem jaagt ook dat vogeltje schrik aan. Waarom dan? De Heere is toch gekomen om te verlossen en te bevrijden. Zeker, dat is één kant van de zaak. Maar dat vogeltje herinnert zich nog hoe het gekomen is dat het in gevangenschap zat. Het vogeltje herinnert zich nog dat het de gramschap van de Heere was dat hij ze in ballingschap gestuurd had. En dat hij ze van hun land had verdreven en dat hij ze uit hun huizen had gehaald. En dat ze daar in de gramschap van de Heere moesten dragen. En nou is het zo'n groot wonder dat die God tegen wie ze gezondigd hebben en die hen als een prooi in de handen van hun vijanden gegeven heeft, nu hen toch bevrijdt uit de macht van hun vijanden. Dan is er reden tot verheuging, jazeker. Maar als ze denken aan de manier waarop het allemaal gegaan is en hoe ze daar terecht gekomen zijn, dan verheugen ze zich, maar ze verheugen zich met beving. Er is ontkoming. De Heere verlost ze. En ze zullen weer wonen in hun huizen. Maar ze hebben de schrik te pakken. Ze hebben nou de gevolgen van de zonde gezien. En ze hebben nou ondervonden waar een mens terecht komt als hij argeloos in de strik loopt. En als God eraan te pas moet komen om hem eruit te bevrijden. David heeft het ondervonden wat het is om de strik niet te ontvluchten, maar erin te stappen en gevangen te zitten. En God zegt tegen hem: u hebt de vijanden des Heren doen lasteren. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Men zondigt niet goedkoop. Zeker een kind des Heren zondigt niet goedkoop. God vergeeft weliswaar. Maar de gevolgen kun je nooit meer wegdenken. En de schade die je aangericht hebt met de zondigen kun je nooit meer goedmaken. En er is reden tot verheuging, omdat de Heere in zijn getrouwheid zijn volk niet begeeft en niet verlaat. En ze verlost uit het verdervende strik breekt en ze kunnen ontkomen. Maar ze verheugen zich met beving. De mens komt er niet zonder kleerscheuren af. En dat was nou ook de ervaring van de dichter van Psalm 124, dat de Heere eraan te pas kwam. Wond kwamen haast. Des vogelvangers net, de loze strik tot ons verderf gezet. Maar de strik brak los. En hoe kwam dat nou? Tenware de Heere ons verlost had. Tenware de Heere, zo begint die psalm, dan zouden ze ons levendig verslonden hebben. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Dan had een zee van rampen ons versmoord. Want in eigen kracht zagen ze geen kans om eruit te komen uit die strik. Uit die vijandschap, uit die ellende die ze over zich heen gehaald hadden. De Heere zorgde voor verlossing. Wie anders zou het gedaan hebben? Wie anders zou het ooit kunnen doen? En dan weet ik niet over welke bevrijding de dichter in de 124ste psalm spreekt. Ik weet dat niet. Het kan elk soort bevrijding zijn. Zeker, zeker die bevrijding die de Heere schenkt, als hij een zondaar voor het eerst of bij vernieuwing ontrukt aan Satans macht. Kent u zichzelf als een gevangene? Als zo'n vogeltje. Misschien heb je dat wel eens gehad, dat er een merel, als je de aardbeien in je tuin hebt en je hebt er zo net overheen, omdat de merels er anders van eten, van die aardbeien, dat er dan zo'n merel onder dat net terechtkomt. Op een of andere manier. En dan is die aan het scharrelen en aan het worstelen en aan het proberen om uit dat net te kunnen loskomen. En hoe langer hij bezig is, hoe meer verward hij raakt. Dat net dat raakt om zijn poten heen en hij raakt er helemaal in verstrikt. Nou, zo kun je jezelf echt nooit meer bevrijden als je een gevangene van de vorst der duisternis. En als je een gevangene in de strikken van de zonde bent. Ik heb er wel eens erg in gehad dat we zo vastzitten van nature. En heb je er wel eens geprobeerd om jezelf eruit te bevrijden. Dat is net zo onmogelijk om jezelf uit zo'n ruisende kuil en uit modderig slijk op te trekken. Dan moet je je aan vasthouden, aan die steile wanden van zo'n put. Hoe moet je je uit die zuigkracht van die modder waarin je hoe langer hoe verder weggezogen en neergetrokken wordt. Hoe moet je jezelf er bovenuit hijsen. Onmogelijk immers. Toen Jeremia in de put zat, En toen zijn voeten zonken in de modder, toen kon hij er nooit uitkomen. Toen moest die Ethiopiër, die Moorman, Ebed-Melech komen met een paar touwen en een paar lorren die Jeremia onder zijn oksels kon doen. En de touw er dan weer onderdoor en zo kon die opgetrokken worden. Terwijl zijn voeten losgerukt werden uit die modder en hij zo langzamerhand omhoog kwam. Een ander moet het wel doen. Een ander. God moet ingrijpen. Zo heeft David dat geweten in Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ja, zoals je uit die put gehesen moest worden, zo moet je uit dat net bevrijd worden. En dat kan alleen maar Gods almachtige genade doen. En dat heeft hij gedaan. En daar mag het volk van getuigen bij monden van die dichter van Psalm 124, David. De Heere heeft de strik gebroken. Weet u dat ook? Dat dat wonder gebeurt, dat de Heere zulke mensen opzoekt. En dat hij die strik breekt, dat hij dat net kapot knipt. En dat dat vogeltje eruit mag komen. Dat zijn helende handen dat beestje als het ware uit het net losmaken, heel voorzichtig. En dat de ziel mag ontkomen. Weet u dat ook, dat je vanuit die neerslachtigheid en die ingezonkenheid en die ellendigheid en dat niet kunnen slapen en dat geen rust kunnen vinden voor het hol van je voet, weet u dat ook, dat er dan een moment kwam dat je ineens adem kon halen. Denk nog eens terug. Als de Heere toen niet gekomen was, dan hadden ze ons levendig vernield. Maar de Heere kwam. En de Heere bevrijdde. En dat is een geweldige wonder. En anders is het niet. Vooral als je dat nog moet toestemmen ook. Dat je door eigen schuld in het net raakte. Vooral als je nog moet toestemmen dat je door eigen schuld zo verloren raakte. En dan moet die vogel dan heen. Waar moet zo'n bevrijde vogel die uit het net ontsnapt is, nou naartoe? En waar moet die vogel die als een eenzaam beestje op de rand van het dak zit, nou naartoe? Waar zou die nou het liefste naartoe gaan? Zou die het nog aandurven om voor zichzelf te zorgen? Zou die nog moed hebben om gewoon weer verder te gaan en te denken, oh nou red ik me wel weer, nou is het leed geleden en nu komt het allemaal wel weer goed. Ach, hij loopt zo weer in de strik. Die les heeft hij geleerd. Had hij hem trouwens maar geleerd. Maar als hij hem begint te leren, dan gaat hij ook ontdekken dat hij niet veilig is. En dat hij zichzelf er niet voor verloop bewaren kan. Als hij zichzelf leert kennen in deze weg. En als die God leert kennen, als de ontfermer, als de barmhartige, weet u wat dat dan uitwerkt, dan wil zo'n vogeltje, of die nou bevrijd is, of dat die nou eenzaam op het dak zat, dan wil zo'n vogeltje maar het liefste dicht bij de Heere blijven. Kan dat dan? Ja, daar heeft de Heer ook voor gezorgd. En dan ben ik bij Psalm 84. Die dichter die is een eind weg. Op de een of andere manier is die al in een ballingschap geraakt. En hij weet nog van vroeger. Net als die dichter van Psalm 42. Hij weet nog van vroeger hoe het was toen hij wel naar het huis van de Heer kon gaan. Maar dat kan hij nou niet meer. Maar in zijn gedachten is hij er. En hij is ook zo'n eenzame mus, die dichter van Psalm 84. En dat denkt hij aan vroeger, dat denkt hij aan die tijden, hoe voor deze hij de Heere had geprezen. En hoe hij mee opging met de feesthoudende menigte. En hij denkt aan dat huis des Heeren, hij denkt aan degene die daar wonen, de levieten, de priesters, die daar dagelijks de Heere kunnen prijzen, daar hoort hij niet bij. Daar heeft hij geen deel aan. En ineens ziet hij voor zijn geestesoog niet alleen maar die priesters daar. En niet alleen maar de levieten. Maar hij ziet daar in het voorhof ook de vogels fladderen. Mussen. En zwaluwen. Wat moeten die daar nou? Die hebben toch die tempel niet nodig? Die hebben toch die offerdienst niet nodig? Die hebben toch de verzoening door het bloed van dat offerdier niet nodig? Want doe die vogels daar nou? Laat God dat dan zomaar toe? Ja, dat laat God nou zomaar toe. Opdat zijn volk een voorbeeld zal hebben in hoe goedertieren hun God is. Opdat ze bemoedigd zouden worden, al zitten ze in ballingschap, dat het toch niet hopeloos is. Want zelfs vindt de mus een huis. En de zwaluw een nest. Waar? Bij Gods altaar. Misschien wel onder de lijst van het altaar. Heeft dat musje zijn nestje gebouwd. En daar legt hij zijn jongen. En ze vliegen er heen en weer om dat nestje te bouwen en straks om de jongen te voeren. Ze broeden de eieren uit en als de eieren uitgebroed zijn, dan zijn ze een paar weken druk om die jonge pasgeboren vogeltjes te verzorgen. En ze mogen er zijn en er is geen priester die ze verjaagt. En er is geen God die hen de toegang ontzegt. En als er nou voor een vogeltje, voor zo'n musje een plaats is bij Gods altaar. Dat moet u ook opmerken dat de dichter niet zegt bij de dakgoten van de tempel of bij de dakpannen van de tempel en zo, maar bij het altaar notabene. Zo dicht bij de plaats der verzoening. Als er nou bij de altaren voor musjes en voor zwaluwen een plaats is, zou er dan voor zo'n verdrukte en zo'n verslagene van geest en voor zo'n eenzame mus, voor zo'n eenzame mus als die dichter zichzelf bevindt, geen plekje zijn? En dan bezwijkt zijn geest, zijn ziel, zijn hart van verlangen. En roept hij uit tot God die leeft en aan zijn ziel het leven geeft. Wat verlangt hij er dan naar? Om net als zo'n musje daar te zijn. En dan hoeft hij maar een heel klein plekje te hebben. Wat denkt u? Wat denkt u, zou de Heere, als dat verlangen in een ziel leeft, als hij er dat zelf ingelegd heeft, zou de Heere dat verlangen dan bevredigen? Zou hij op zijn tijd daar antwoord op geven? Zou hij zo iemand verwelkomen in zijn voorhoven, in zijn huis, bij zijn altaar? Of zou de Heere zeggen tegen zo'n ellendige, zo'n overstelpte, die zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere en die zijn verlangen kenbaar gemaakt heeft aan de Heere: Heere, mag ik er ook zijn? Zou de Heere tegen zo iemand zeggen: nee, jij blijft daar maar. Voor jou is er geen plaats. Zou de Heere dat zeggen, bewijst u dat eens. Waar vindt u zoiets in de Bijbel? Er staat wel het tegenovergestelde. Er staat wel dat hij nooit tot het huis van Jacob gezegd heeft: zoek mij te vergeefs. Dat staat er wel. Hij heeft het nooit gezegd. Jouw roepen is te vergeefs. Jij bent van het huis van Jacob, weet je nog? Jij bent van het huis van die overtreder. Als je nou van het huis van Israël was, dan kon je misschien nog rekenen. Nee, want dan zou de Heere rekening houden met verdiensten. Dan zou de Heere zijn zaligheid bouwen op onze vroomheid of waar dan ook op. Maar tegen het huis van Jacob heeft hij zelf nog nooit gezegd: zoek mij te vergeefs. Er is echt geen eenzame mus. Of de Heere hoort zijn gepiep worden. En de Heere hoort zijn geklaag. En de Heere kent zijn verlangen. En als je in dat nest, in dat net zit, roep dan maar om ontferming tot hem. En als je zo'n eenzame mus op het dak bent, roep dan maar tot hem. En maak hem uw begeerte bekend. Hij weet wat uw ziel nodig heeft. Weet u ervan, van dat wonder? Ik bedoel nou ook in de beleving dat u als die mus een plekje kreeg. Wonder boven wonder bij Gods altaren. En dan, nou gemeente, nog één ding. Wie daar nou schuilen mag? Zo'n musje onder de dakspanten, zo'n musje bij de altaren, die mag gerust zijn. Gerust. Die woont bij God. Die vogels uit Egypte, die mochten weer wonen in hun huizen. Maar de weldaden die de Heere geeft aan zijn volk, die gaan nog verder. Ze mogen niet alleen wonen in hun huizen, maar ze mogen ook wonen in Gods huis. Dat is nog meer, of niet? En wie daar dan mag wonen, die is veilig. Die is veilig, die is beschermd. Dan kunnen de vijanden wel loeren en dan kunnen er wel weer strikken gespannen worden. Maar als je daar maar blijft, als je daar maar blijft bij Gods altaren. En dan denk ik aan nog een psalm. Psalm 11. Psalm 11, dat is de psalm van zo'n vogeltje niet op de rand van het dak. Dat is de psalm niet van een vogeltje in het net van de vogelvanger. Maar dat is een psalm van iemand die zeggen kan, ik betrouw op de Heere. Dat is de psalm van zo'n vogeltje in Gods huis. Die daar door de Heere gebracht is. En die onder de bescherming van de Heere staat. En die weet dat hij daar zo veilig is. En daar durft hij ook getuigenis van af te leggen. Ik betrouw op de Heere. En dan komen de vijanden. En dan zeggen de mensen tegen hem, ja joh, nou moet je vluchten. Nou moet je vluchten, nou moet je als een vogel zien dat je er vandaan komt, want anders dan zijn ze je straks de baas. Nee, zegt hij, helemaal niet, ik betrouw op de Heere. Hoe zegt gij dan tot mijn ziel, zwerft heen naar uw gebergte als een vogel? Dat hoeft niet meer, ik ben hier veilig en hier zal de Heere voor me zorgen. Wat een rust geeft dat. Om een vogeltje in Gods huis te mogen zijn. Wat een rust geeft dat. Om te mogen betrouwen op de Heere. Dan hoef je jezelf niet meer in veiligheid te brengen. Want dan ben je veilig. En als dan aan alle kanten de vijanden loeren. Dan heeft de Heere voor je tot je gezegd. Ik zal voor u zorgen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dan hoeft hij niet haastig, zenuwachtig, als een vogeltje zelf weg te zwerven om te proberen zijn eigen veiligheid te bewerken. Kan die toch niet? Kan die toch niet? Hoeft hij ook niet? Want wie God bewaart, die deert geen kwaad. Amen. We zingen Psalm 91, tweede vers. God, wij danken u ook voor het woord van deze avond. Wat kan een mens ver weg zijn? Wat kan hij ook ver van u zijn? Wat kan hij zich ellendig voelen? Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Gevangen in het net of verlaten van God en mensen voor eigen waarneming. Heren, U weet wie het zijn in ons midden die zulke dingen in hun leven beleven. Maar u weet ook hoe ze eruit moeten komen. U hebt ook de weg gewezen vanavond, heren. U weet ook hoe u de strik kunt en moet breken. Ja, dat moet u doen. Wij kunnen ons in het net begeven, argeloos. Maar bevrijden kunt u alleen. En u weet ook hoe u handelen moet met zo'n eenzame mus. U weet ook hoe u handelen moet met die mensen die voor hun gevoel van iedereen verlaten zijn. Die geen weg meer weten. U weet ook van diegenen die geestelijk in het duister ronddwalen. En niet weten hoe hun ziel ooit nog eens gered zal worden. Heere, er is een plaats bij u. Zelfs bij uw altaren. Daar mocht de mus ook komen. Daar mocht de zwaluw ook zijn nestje bouwen. Heere, uw woord is een woord van vertroosting ook. Juist voor bedroefden en verslagenen. En die dichter van Psalm 102, hij wist gelukkig de weg. Degene die overstelpt was, heeft zijn klacht uitgestort voor het aangezicht des Heren. Hij klaagde niet maar tegenover mensen, maar hij heeft het tegenover u gezegd. En als een mens tegen u de Heren mag zeggen, Heren, dan zijt gij toch een God die hoort. Dan zijt gij toch een God die u ontfermt. Dan zijt gij toch een God die behoudt. Heren, laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. En wilt u de prediking vandaag, van vandaag met uw onmisbare zegen achtervolgen. En dat alles om Jezus wil. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan een ieder van ons. U weet wie wij zijn, u weet wat we gaan doen deze week, u weet wat onze plannen zijn. Denk aan degenen die onderweg zijn naar huis of onderweg komen naar huis. Denk ook aan degene die uit ons midden nog van vakantie hopen te genieten. Wilt gij in gunst aan ons allen gedenken? Wees met deze wereld, Heere. Want niet alleen horen we van ramp en leed, maar we horen ook van allerlei geweld. Waarbij mensen ook in het geweld omkomen. Niet alleen maar met ongelukken op de weg, maar ook met allerlei rampen die het gevolg zijn van de haat en de vijandschap van de een tegenover de ander. We denken aan het volk van Israël in grote nood en in uitzichtloosheid, want zo moeten we toch menselijkerwijs gesproken ook wel karakteriseren. Wie weet daar nou nog een oplossing? Geen mens immers. De een denkt deze kant uit, aan de ander denkt een andere kant uit, maar het is een spiraal die hoe langer hoe verder naar beneden daalt. En geweld wordt met geweld beantwoord en de dood loert daar ook aan alle kanten. O God, wij bidden voor die mensen in die omgeving, voor dat volk van Israël. Geef ze uw genade. En geef dat ook aan de omliggende volkeren en aan al degenen die bij die hele ingewikkelde problematiek partij zijn. We vragen u om uw genade, o God, en om wijsheid en om beteugeling van hartstochten. En wilt gij overal zijn waar mensen elkander naar het leven staan. En bestel gij in deze wereld toch vrede in de weg van gerechtigheid. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Gaat heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.